Ik zit hier bij Bert Krijmans. Hij zette zijn eerste stappen bij 11-11-11 als vrijwilliger en voorzitter van het Provinciaal Comité van Antwerpen in het begin van de jaren 70. In 1980 volgde hij Bert Peters op als algemeen secretaris. En die functie hield hij 11 jaar vol. Bert Krijmans, waar houdt u zich nu vooral mee bezig?
Als ik op pensioen ben gegaan, dan is mijn belangrijkste werk weer iets doen voor de mensen die onderdrukt zijn en die uitgesloten zijn. En als ik niet meer in die beweging zit, professioneel, maar toch tijd heb, dan ben ik daar natuurlijk eerder mee bezig hier in Hoboken. We hebben hier heel veel Roma-zigeuners en met die gezinnen ben ik nogal veel bezig. Laat me zeggen dat ik daar toch wel bijna halftijds werk mee heb in de week. Met 11-11-11, tot 4-5 jaar geleden, deed ik nog altijd mee de kaartenverkoop. Maar mijn gezondheid is minder goed om zo'n paar uur daar te staan. Staan kan ik niet zo goed niet meer. Ik ga wel nog altijd de brieven ronddragen, in de bussen steken. Ik maak wat teksten voor lokale bladen en zo daarvoor. Ik zorg dat er in de kerken ook iets gebeurt rond 11-11-11. Zoiets doe ik nog wel.
U was vrijwel van het begin bij 11-11-11. Kan u even kort de geboorte van de organisatie schetsen?
Ja, ik was niet betrokken bij die geboorte, maar ik was al wel toen in een gemeente en wij deden in 66 ook mee met de eerste 11-11-11-actie. En de geboorte is eigenlijk wat ontstaan doordat de organisaties die met de derde wereld bezig waren, het waren nog eigenlijk meer in de richting van missies en zo, die zegt, ja kijk, eigenlijk belangt dit iedereen aan en gaan wij toch eens een keer praten met mensen van andere zuilen om niet samen zo een centrum te stichten. En dan werd er iemand aangezocht in elke politieke partij en dat was Spaak, de schrijver en Lilaar. Dat waren dus van de drie grote partijen degene die dat gingen steunen. In de jaren 60, dat was het eerste decennium van de ontwikkelingssamenwerking. En dat decennium dachten we dat als dat voorbij was, dat de armoede in de wereld zou weg zijn. Zo onnozel en zo naïef waren we. En we dachten zelfs dat we dat konden doen met geld te geven en daar geld te doen opbrengen bij die mensen zelf. Maar dat is totaal mislukt, hè.
Wanneer heeft 11-11-11 ontdekt dat het eigenlijk niet lukte?
Wel, gaandeweg, hè. Het was wel tamelijk rap duidelijk, hè. Dat je zegt, het is natuurlijk niet opgelost als je naar mensen kinder projecten gaat doen. Je moet die mensen kinder achter zelf organiseren. En als die georganiseerd zijn, dan gaan die zelf wel bepalen wat dat er bij hen het beste gebeurt. En ja, uiteindelijk, als die mensen in actie schoten, dan was de eerste botsing die die mensen ondervonden, was de politiek ter plekke, die dus eigenlijk ja, corrupt was en die dus meer samenwerkte met de rijken uit het noorden, zodanig dat wij zegden, hier, de gewone mensen van het noorden helpen die van de armen van het zuiden, maar al degene die rijk is, die speelt toch onder een hoedje, we moeten dat politiek aanpakken. Dat is dan wel vrij vlug gekomen. Ik denk dat we in 1972 die stap voor het eerst vrij duidelijk gezegd hebben. En dat we dus spraken van structurele ontwikkelingssamenwerking. In het begin hielden we dat nogal gescheiden. In de jaren 70 zegden we, de campagne 11-11-11, die verzamelt geld in solidariteit met projecten in de derde wereld, die mensen daar zelf uitvoeren. Maar politiek deed 11-11-11 zo nog direct niet. Dat werd gedaan door het NCOS. En het NCOS was dan de koepel van alle niet-governementele organisaties. En daar was eigenlijk dus een akkoord om de politiek naar de regering toe, naar Europa toe, naar de Verenigde Naties toe, om die daar te voeren. We hadden wat schrik dat als ons politiek doel, als we dat te veel naar voren zouden brengen bij de mensen hier, dat die zouden zeggen, ja, van ja, laat ze maar doen, maar dat ze geen geld meer zouden geven. En geld blijft sowieso toch altijd nodig.
Rond welke thema's draaide de NCOS 11-11-11 in het begin?
Helemaal in het begin ging dat een beetje naar het voorbeeld van Nyerere, die zei, self-reliance, de zelfredzaamheid. De mensen moeten het zelf kunnen doen. Dat was iets dat voor ons heel duidelijk werd. Daar kwam dan nog een tweede onderwerp bij. Dat was de plattelandsontwikkeling, omdat we zagen dat eigenlijk in de derde wereld 80% van de mensen boeren. En dus die plattelandsontwikkeling, die zou toch inderdaad veel sterker moeten kunnen gesteund worden. En die zou dus op elkaar moeten kunnen inspelen. We zijn daar nu weer terug bij, hè, bij die, heel dat probleem van die plattelandsontwikkeling van de boeren. Hè. En dan kwam er nog een derde thema bij. Dat was de nieuwe economische orde. Dat was gelanceerd in de Verenigde Naties. De nieuwe economische orde, die dus zou moeten maken dat de handel vrijer kwam, maar dat er toch een verdediging zou kunnen zijn van de producten in het zuiden en zo. Heel dat probleem dat we nu nog altijd, zelfs in de millenniumdoelstellingen, nog absoluut niet bereikt hebben. Dat probleem was zo in de jaren 70 helemaal uitgespit door mijn voorganger. Bert Peters heeft die drie sleutels echt gebruikt en geopend om daar een visie over te ontwikkelen.
En zijn er ook resultaten geboekt dan?
Wel, die resultaten, als ik dat nu bekijk, hè, na zoveel jaar, hè, 40 jaar later, hè, dan zeg ik ten eerste, het is bespreekbaar geworden. En ze beloven nu toch al dat ze het gaan doen. En ze doen het bij mondjesmaat. Waar dat in het begin ze eigenlijk ons niet geloofden. Dat ze in het begin ons aanzagen als, laat ons maar zeggen, bijna als communisten die dat een bedreiging werden voor onze samenleving hier. Het vertrouwen nu in de niet-gouvernementele werking en 11-11-11 als vertegenwoordiger van heel het niet-gouvernementeerd werk hier in België wordt zo aanzien als een vakbond waartegen dat je niet kunt regeren. Je moet met hen regeren. Dus dat is toch een hele grote stap vooruit.
En is er een campagne waar u met veel plezier op terugkijkt?
Ik vind eigenlijk een van de mooiste campagnes die we voerden, dat draaide eigenlijk rond een affiche. En dat is ook de campagne geweest die ineens de omhaling van 11-11-11 heel hoog heeft doen scoren. Daar was weer in Ethiopië een ramp gebeurd. En alhoewel wij niet met noodhulp bezig zijn, maar eerder, dat zouden we moeten kunnen voorkomen, zo'n rampen, gebruikten wij toch een affiche die dat Artsen zonder Grenzen, een foto die dat Artsen zonder Grenzen had gemaakt, met dus een reizende figuur uit Ethiopië, die dus zijn dood kind in zijn armen houdt. En daaronder stond, over zulke kleinigheden valt de regering niet. Ik denk dat in 86 was, denk ik. En ja, was bij toeval, want de affiche was af en er was plots een regeringscrisis en de regering viel over apart. Dus over zulke kleinigheden, zoveel 800 miljoen mensen die daar sterven van honger, daar valt de regering niet over. Maar de regering viel over zoiets stom als de zaak apart in de voerstreek. En dus wij hadden dat niet voorzien, want de affiche was al lang af voordat die regeringscrisis kwam. Maar we mochten die affiche niet hangen. We mochten zomaar een heel neutrale affiche hangen over 11-11-11. Maar dat kwam overal in het nieuws en die affiche verscheen overal in alle kranten en overal die affiche. En niet op straat, maar overal. Hè? Dus dat was eigenlijk een pracht van de campagne. En toen hebben we heel veel sympathie gekregen van de mensen. Dat is dus een van de campagnes die ik goed herinner. Een andere campagne die ik ook heel goed herinner, dat was dat we de eerste keer met de campagne onze politieke actie deden. En dat was in 1985 en dat was voor ons Zaïre. Zij die zullen sterven, groeten u. Dat was een ramp in Zaïre, zo heette dat toen Congo. Hè. En Mobutu, dat was eigenlijk de schuld van heel de miserie in Zaïre, zeiden wij. Oh. Dat was natuurlijk niet juist. Tindemans was eerste minister. Was minister van Buitenlandse Zaken. En het Koningshuis, die flirte nog altijd met Mobutu. Later hebben we dat allemaal ingezien dat wij groot gelijk hadden. En een beetje voor 11-11-11-actie kwam Mobutu zo nog eens een keer grote sier maken in Brussel. En wij gingen betogen. En we vlogen met 30 de bak in die nacht. Prachtige, prachtige campagne.
En krijg je dan veel reactie van de mensen?
Ja, er zijn altijd mensen die dat er tegen zijn. Hè? Er zijn altijd mensen die dat te ver vinden. Hè? Gelijk nu ook. Hè? Die een ajuin in die mond. Hè? Dan zijn er mensen die zeggen... Wat, dat is toch maar lelijk, wat is dat nu? Maar het is juist door hen te choqueren... Mensen begrijpen nog altijd niet... dat voedseloverschotten gaan dumpen... in landen waar de boeren zelf hun waren niet kunnen verkopen... dat inderdaad de dood is van die boeren... Dat verstaan de mensen nog altijd niet. En wij hebben dat dan niet tegen de boerkes hier, hè? Want die zitten met hetzelfde probleem, hè, van heel die landbouwbeleid in Europa. Hè? Die moeten knokken en vechten en altijd maar meer produceren om er te geraken. Hè? En ondertussen verknoeien ze heel de handelsrelatie met de derde wereld. Hè?
En zijn er echte campagnes geweest die helemaal verkeerd zijn uitgelopen?
Er is maar één campagne en dat is die van 1974, dus helemaal in het begin. Toen was helemaal in het begin, werd nog de omhaling van het geld werd niet zo verdeeld naar hè, wie heeft de beste projecten, waar is het sterkste beweging, waar wordt meest ook politiek effect mee geresorteerd. Daar geven we dus de centen aan. Maar toen was het zo nog, omdat er nog helemaal in het begin was... De christelijke organisaties kregen 60% en de socialistische en de liberale organisaties kregen eigenlijk 20%. En die hadden nog eigenlijk niet direct allemaal zo'n goed projecten. Dat was nog te veel van een politieke verdeelsleutel. En daar is toen wat commotie over ontstaan in kranten. En dan hebben we gezegd, ola, dat is hier verkeerd. Dan hebben we een heel groot colloquium bijeengeroepen in 1976. Ik heb dat colloquium nog voorgezeten. En daar is eigenlijk mijn entree begonnen van ja, een beetje een persoon te zijn die nogal leiding gaf aan de werking van NCOS. En daardoor ben ik ook later in 80 dan Bert Peters gaan opvolgen als algemeen secretaris. Maar in dat colloquium hebben we helemaal dat systeem dat van bovenuit... werd georganiseerd, hebben we helemaal naar beneden getrokken, naar de basis. En is heel NCOS 11-11-11 democratisch georganiseerd geraakt met vertegenwoordigers van de comité's. En is er dus ook een beweging ontstaan. Nee, een beweging die heel het jaar door in comité's bijeenkomt. Dat is eigenlijk het grote scharniermoment van de democratie. Gelijk dat we in 85 het scharniermoment hadden, dat we met 11-11-11... ook onmiddellijk ons politieke boodschap hebben gegeven. En dat zijn twee scharniermomenten die ik dus van heel nabij en diep binnenin dat gebeuren heb meegemaakt.
Wat vindt u uw grootste verdienste als algemeen secretaris?
Ja, ik weet niet of dat aan mijn verdiensten is. Ik vind de verdienste dat we al de mogelijke strekkingen van niet-gouvernementele organisaties, dat we daarvan, hè, want je moest weten dat ging van uiterst links, ging dan naar bepaalde groepen die, laat ons maar zeggen, die nogal heel traditioneel bezig waren. Niet alleen christelijk, hè, dat waren er ook anderen die dus vrij caritatief bezig waren. En die eigenlijk bij elkaar brengen, want dan kwamen die in conflict met de comité's die heel progressief waren. En dat bijeenhouden. Ik heb altijd zo gedacht van... Heel dat spelieren, dat is een krabbenmand. Hè? En je moet dus elke keer in die mand... Die krabben die kruipen en die gaan daaruit kruipen. En je moet die er altijd terug inbrengen. Hè? En zo. En daar ben ik wel fier op. Als ik in 1991 dan een ander job ging doen binnen ontwikkelingssamenwerking... Namelijk de subsidiering van de NGO's door de overheid. Dat ik toch altijd al de NGO's... bij elkaar kunnen houden, samen met al die comité's en al die actievoerders.
En zal er een tijd zijn dat 11-11-11 niet meer nodig zou zijn?
Ja, dat zal toch... Allee, ik zal dat niet meer meemaken. Hè. Ik ga dat zeker niet meer meemaken, hè. Dat is een feit. Hè. En ik denk dat het nog altijd nodig zal zijn. Moesten de bewegingen in het zuiden nog sterker worden, dat zij ons geld niet meer nodig hebben, dan hebben ze nog altijd de beweging nodig van het Noord en Zuid samen, de Noord-Zuid-beweging, die eigenlijk blijft mee politiek bepalen dat het globaliseren anders moet gebeuren. wij zullen altijd 11-11-11 zijn, deel van de anders-globalistenbeweging. Om correcties te brengen aan het systeem van de vrije handel, van de vrije markt, en om het op te nemen voor degene die in dat systeem uit de boot vallen. Dat zal altijd blijven.
Binnenkort lopen de decenniumdoelstellingen af. Ziet u dat positief in?
Ja, ik heb de indruk dat in bepaalde landen die doelstellingen gaan bereikt worden. En ja, in die bepaalde landen, dat zal dan India zijn, en dat zal China zijn, en dat zal misschien Brazilië zijn, en zo'n aantal landen. Maar in Afrika zeker niet, hè. In Afrika gaat er in de plaats van de halvering van de armoede, gaat er misschien nog de verdubbeling van de armoede zijn. Als het niet echt verandert. En dat doet men niet meer tot aan 2015. Dat kan niet meer. Men moet daar eigenlijk, tot en met in die regimes moet nog alles veranderen. Alle aandacht moet daar naar gaan. In dat opzicht kan je toch niet zeggen, ja, het gaat verbeteren. Want als het op een bepaalde plek nog maar verslechtert en verslechtert, dan mogen wij niet zeggen van dat verbetert, hè. Integendeel.
En zijn in Afrika ook geen organisaties die opgestaan zijn om die doelstellingen te willen bereiken?
Ja, zeker, zeker. Hè. Dus er zijn heel veel organisaties nu, want er is nergens een plaats waar dat de vrouw zo'n grote rol speelt dan in Afrika. En dat heeft ook lang geduurd hier, dat eigenlijk de vrouwen zo'n grote rol zijn kunnen gaan spelen. Ook in dat organiseren van de bevolking. Ook politiek. Ook om zich kandidaat te stellen. En dat is bezig, hè. De barometer, zou je kunnen zeggen, is enerzijds Zuid-Afrika en anderzijds Zaïre. Zuid-Afrika in laten we maar zeggen, kan de grootste bijdrage leveren. En Zaïre is misschien wel het allerbelangrijkste land dat zij een wagon moet kunnen gaan aanpikken. Dat is daar iets dat bezig is dus. En de civiele maatschappij van Congo nu, hè, daar hebben wij veel vrienden. Daar heeft 11-11-11 veel contacten mee. Dat zijn pracht van mensen. De mensen die het veel beter inzien dan wij zelf, want ze kennen dat veel beter. En dus dat is iets waar dat je zegt, ja, dat kan niet anders dan op een bepaald moment veranderen. Als je ziet dat de sociale revolutie 2 eeuwen geleden, hoe lang dat die bij ons heeft geduurd, hè, dan mag je toch niet vergeten dat je ook wat tijd moet geven aan die mensen. Hè.
En nu met de verkiezingen in Congo, ziet u daar een verbetering?
De Congolezen zijn speciaal mensen. Hè. Als duidelijk is wie de chef is, en als eventueel het rumoer daar rond wat verdwijnt, dan kan de chef veel doen. Want de chef blijft de chef. En als hij dan inderdaad dat volk tot een vredevolle samenleving kan brengen, die in staat kan zijn, hè, voortdurend die oorlog en dat slachten te vermijden, dan is er kans op ontwikkeling. En dat zou dan vrij vlug kunnen gaan, want Zaïre is rijk. Rijk aan mogelijkheden voor landbouw en rijk aan alle mineralen die er zitten. Grondstoffen. Dus daar zit wel iets in. Maar alles hangt af van de klik die nu genomen wordt de volgende weken, hè.